Nou vrienden, nou wordt het interessant hè, nou komt u in de beurt. Dan laten we maar beginnen met wat schriftelijk is binnengekomen. Eerste vraag.
Hoe kun je voorkomen dat empathische openheid voor anderen disharmonische waarden in je wekt?
Empathie is in feite een gevoelsoverdracht. Een gevoelsoverdracht zou voor een harmonisch mens betekenen de behoefte tot compenseren. Die compensatie kan alleen van jezelf uitgaan. Wanneer je dus wilt voorkomen dat er negatieve inwerkingen zijn, vraag je af wat je kunt doen om die gevoelswaarde te veranderen en doe het. Voldoende?
Staat de vrouwelijke cyclus, de menstruatiecyclus, haaks op de ritmen die u noemde, de maancyclus en dergelijke?
Ja, de vrouwelijke cyclus is over het algemeen mede maan bepaald. Dat wil zeggen dat ze ook ongeveer een 28-daags ritme heeft. Dat kan voor de verschillende vrouwen wel iets verschillen, maar als norm kun je het aannemen. Je zou dan kunnen zeggen dat kort voor en kort na de cyclus over het algemeen bij de vrouw wat dieptepunten liggen. En dat emotionele stoornissen dus in deze periode de sterkste invloed hebben. Dat is wel waar. Aan de andere kant kun je niet zeggen dat ze haak staan op alle andere ritmen. Neem me niet kwalijk. Ik heb onder meer een 7-jaar zonneritme genoemd. En als u dat er ook al bij wilt halen, zeg, eens in de 7 jaar voor een vrouw, lijkt me, nou ja, het kan tegenwoordig. Laten we daar niet verder over praten.
Kunt u tips geven om achter de straal te komen waartoe je behoort?
Ik kan enkele tips geven, ja. In de eerste plaats, denkt u vanuit uw gevoel, dan zult u over het algemeen een rood factor of zelfs een rode straal, als een gele straal of gouden straal hebt. Wanneer u perioden hebt waarin u werkelijk diep in uzelf allerhand dingen beleeft, is de kans dat u de blauwe straal of zelfs de purple violette straal zit, erg groot. Voelt u dat u alles redelijk moet verklaren, blauwe straal is het meest waarschijnlijk. Het is niet zo dat al deze gegevens altijd voor 100% juist zullen zijn, maar het wil wel zeggen dat u een benadering krijgt die toch voor 73-77% juist is. En u kunt dan dus aannemen dat u met grote waarschijnlijkheid tot deze stralen behoort. Bent u iemand die ontzettend gelovig is, ook ten aanzien van anderen, soms zelfs goed gelovig, denkt u dan een beetje aan een groene straal. Voldoende?
Door de sociale uitkeringen van tegenwoordig is het mogelijk het spanningsveld in de maatschappij te ontlopen. Deels werkt dit ontspannend en bevordert de persoonlijke mogelijkheden tot harmonischer zijn. Anderzijds geeft het een ontevreden gevoel dat je alleen als kijker in je omgeving staat. Wat kun je je afvragen om hier meer mee in evenwicht te komen?
Dat is heel eenvoudig. Als je niet tegen betaling aan het werk kunt, probeer werk te vinden zonder betaling, in overeenstemming met je kwaliteiten en je eigenschappen, en bij voorkeur ten voordele van anderen, en dan zonder dat je daarvoor dankbaarheid verwacht. Dat is de beste oplossing.
Kan het zijn dat ook van televisie bepaalde invloeden uit kunnen gaan, of dat dit medium op een bepaalde manier gebruikt kan worden? Ik bedoel natuurlijk niet puur de inhoud van de programma's.
Over het algemeen kunnen we zeggen dat televisie voor 3/4 suggestief en voor 1/4 versuffend werkt. En daaruit kunt u al afleiden dat we hier dus niet te maken hebben met iets wat bijzonder geestelijk of anderszins is. Het is doodgewoon een stimulans voor de fantasie en een beïnvloeding van bepaalde mentale processen. Daarnaast kan worden gesteld dat de straling die een beeldbuis geeft, die is niet groot, soms, maar niet altijd, de energie, de levensenergie dus kan verzwakken. Met andere woorden, mensen die beeldbuisverslaafd zijn, u weet wel, testbeeldkijkers en zo, die zullen over het algemeen door hun bezigheid nog minder energie krijgen, totdat ze uiteindelijk de energie niet meer vinden om de knop op aan te zetten, en dan komen ze weer bij. Voldoende?
Men vecht en sterft overal voor deze of gene zaak. Het vaderland, grondbezit, haven en goed, geloof. Is dit niet altijd dwaas? Wanneer is iets werkelijk belangrijk genoeg ervoor te sterven? Kan men soms beter dood zijn dan slaaf?
Dat ligt eraan bij wie u slaaf bent en hoe u zelf tegenover het slaaf zijn staat natuurlijk, wat dat laatste betreft. Maar ik geloof dat je het zo moet uitdrukken. Op het ogenblik dat ik het gevoel heb dat ik door te aanvaarden wat bestaat, anderen en mijzelf in een positie breng die niet aanvaardbaar is, moet ik mij er tegen verzetten. Maar ik moet me er tegen verzetten zonder anderen te willen schaden. Ik moet me alleen verzetten tegen toestanden en niet tegen personen. Voldoende?
Zijn opstandigheid en onverdraagzaamheid altijd een vorm van disharmonie en is liefde eigenlijk altijd het enig juiste antwoord? Staat bij mevrouw P. Sand, het zal niet degene die het gesteld heeft, maar die heeft de uitspraak dan waarschijnlijk gedaan.
Liefde is natuurlijk een schitterende oplossing wanneer je haar dus op een geestelijke wijze benadert. Stoffelijk gezien brengt ze over het algemeen, zo'n vriend van mij uitdrukte, niet waar, een tijdelijke wapenstilstand in de oorlog tussen de seksen. Maar wanneer we dus zeggen, verdraagzaamheid is goed zolang zij is het tolereren van het anders zijn van anderen. Ze wordt verkeerd zodra ze is, ik moet het maar over mij heen laten gaan. En zo zou je dat over heel veel dingen kunnen zeggen. In de praktijk komt het hierop neer. Je hebt het recht om jezelf te zijn. Ja, de plicht om jezelf te zijn. Maar je bent tevens verplicht van jezelf het beste te maken volgens de kwaliteiten en de mogelijkheden die je bezit. Zolang je daaraan beantwoordt, is de daaruit voortkomende strijd of onverdraagzaamheid of wat dan ook acceptabel, zolang zij niet ontaart in een wraakzucht of een schuld geven aan al datgene wat buiten je bestaat. Je kunt dus weer situaties bestrijden, maar je moet geen mensen bestrijden. Voldoende?
Bestrijden is in het algemeen niet de beste methode. Men wil dan zelf nog wat liefde aanvaarden zonder wrok en dergelijke is natuurlijk mooier. Kerken kan men nog ontwijken, maar de staat plus de maatschappij die alom onderwerping eist, niet. Is enige actieve bestrijding daarom niet noodzakelijk?
Er zijn heel veel methoden te bedenken waardoor u instellingen die u minder aangenaam zijn kunt bestrijden, zonder dat u daarbij positief strijd voert. Er is een negatieve bestrijdingsmogelijkheid. Bijvoorbeeld, neem al uw geld van de bank en doe er zelf wat mee. Ga er desnoods eens een avond gezellig mee uit. Op dat ogenblik ontneemt u de bank haar manipulatiemogelijkheden en daardoor brengt u het gehele financieringssysteem dat voor een deel van de euvelen in deze maatschappij helaas aansprakelijk moet worden gesteld, neemt u als het ware zijn mogelijkheden weg. Een ander voorbeeld. Wanneer u ontdekt dat de staat te veel van u eist, vraag u af of u niet iets anders kunt zijn of doen waarbij de staat nog niet aan die eisen heeft gedacht. U verzetten tegen een systeem heeft alleen dan zin wanneer u iets beters hebt. Maar over het algemeen zul je in de samenleving zoals ze nu bestaat niet werkelijk iets beters kunnen presenteren. Het is namelijk gewoon zo. Je kunt het profiteren van de staat natuurlijk aanmoedigen, maar dat betekent gelijktijdig dat je de vrijheid die de staat de burger kan geven aanmerkelijk beperkt. Je kunt zeggen, ik wil voor de gehele gemeenschap alles hetzelfde hebben, maar dan neemt u wel alle werklust weg, u neemt de inventiviteit van de mens weg en u eindigt met een aantal luilakken geregeerd door bureaucraten. Realiseer u dat. Maar binnen die maatschappij kunt u kiezen voor de wegen die voor u openstaan en die met uw wezen en denken toch in overeenstemming blijken. Handel positief. Maar wanneer u vindt de staat of de gemeenschap is niet positief op dat terrein, onttrek u zoveel mogelijk aan haar gezag. Verzet u er echter niet openlijk tegen. Want elke strijd tegen gezag, staat, etc. blijkt te resulteren in een omwenteling waarbij degenen die zich verzetten zich uiteindelijk schuldig maken aan dezelfde onderdrukking die ze eens hebben willen bestrijden. En ik geloof dat je dat moet voorkomen. Hol de zaak desnoods uit, maar probeer nooit ze... Hol de zaak desnoods uit, maar probeer nooit ze door jezelf of je eigen denken en systeem te vervangen. Voldoende?
Moet het laatste leven er wel per se één van harmonie zijn? Indien men in vorige levens al verlichtingservaringen heeft gehad, kan men dan niet ook als bijvoorbeeld prostituee eindigen of in een kliniek, als alleen dergelijke ervaringen nog ontbraken? En kan men het rad ook niet bij een matige harmonie en matig bewustzijnsniveau beëindigen?
Bij een matig bewustzijnsniveau haal je over het algemeen hiernamaals, waaruit geen reïncarnatie meer mogelijk is. Er is werkelijk een zeer behoorlijk bewustzijn voor nodig om die incarnatienoodzaak op te heffen. Aan de andere kant, ja. Ik voel niet zoveel voor een horizontaal beroep. En ik hoop dus nooit op aarde terug te komen om dat te uit te oefenen. Maar het is mogelijk dat het voor sommige mensen zeer positief is. Het hoeft niet negatief te zijn. En in een kliniek werken, ja. Of in een kliniek liggen. Het kan zijn positieve betekenis hebben. De vraag is alleen maar, wat maakt u er zelf van? En dan kan het bewustzijn zwaarder aandragen, waardoor je zegt, ja, dat is misschien het laatste leven dat ik nog als mens op aarde terugkeer. Dus, meer kan ik daar ook niet op zeggen.
In de psychiatrie wordt altijd geadviseerd of meer uitleven of meer controleren en je aanpassen aan hetzij de norm van de maatschappij of van de psychiater. Is dit een harmonische gang van zaken?
Ja, neemt u me niet kwalijk. De psychiatrie is over het algemeen een methode om de fouten te behouden en gelijktijdig de aanpassing aan de uiterlijk maatschappelijke eisen te vergroten. Maar ik zou dit willen zeggen. Beheersing is altijd belangrijk. Maar wanneer je beheerst bent, kun je je uitleven zonder door het uitleven beheerst te worden. En daarom zou ik zeggen, een mate van zelfcontrole en zelfbeheersing is voor een mens die harmonisch wil zijn inderdaad noodzakelijk. Het betekent echter niet dat een persoon zich dan alles ontzegt, askeet wordt of iets dergelijks. Het kan dan heel goed zijn dat zo iemand heus van het goede leven houdt en ervan geniet, maar dat hij niet afhankelijk is van deze zogenaamde goede factoren. Hij kan ook zonder, en hij zal wanneer er belangrijke dingen zijn, eenvoudig die uitleving voorlopig opzij zetten. En dat is de meest juiste benadering. Voldoende?
Een zakenman met weinig tijd vroeg Krishnamurti, wat raadt u mij aan? Antwoord, houd uw lichaam schoon en wijs alle kennis radicaal af. Het laatste wordt hier niet geadviseerd. Geldt dit in de laatste fase van onze bewustwording wel?
Nee, dat geldt alleen in bepaalde omstandigheden. En kijk, een zakenman die zijn kennis en zijn bewustzijn vergroot, wordt zich bewust van de ethisch vraagwaardige kanten van zijn beroepsuitoefening en zal daardoor en in zaken en als mens niet meer harmonisch zijn. Dientengevolge was het antwoord hier wel juist. Maar wanneer we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, om werkelijk bewust te worden, moet je weten. En pas wanneer je weet kun je de onbelangrijke dingen van je weten gaan vergeten. Bewustzijn is erg belangrijk. Want je kunt alleen leven met die inhoud, geestelijk dan, waardoor de uitwisseling met anderen mogelijk is en gelijktijdig een begrip bereikbaar is. Een begrip krijg je niet wanneer je iets niet weet. Een boer heeft misschien weinig kennis in de zin van kennisoverdracht van deze moderne tijd. Aan de andere kant heeft hij een zeer diepgaande kennis van de zaken die met zijn beroep samenhangen. Daardoor zal hij vele dingen begrijpen die aan de, wat kennis betreft, veel verder gevorderde professor misschien ontgaan. Dan is de boer dus op zijn terrein op dat ogenblik wijs. Die wijsheid kunnen we alleen verkrijgen wanneer we weten, want er zijn veel dingen waar de boer niets van weet en waarover hij toch oordeelt. We kunnen alleen oordelen over de dingen die we kunnen begrijpen. En daarom is bewustwording gebaseerd op kennis, wel degelijk, maar kennis die wordt omgezet in begrip. En waarbij begrip de basiswaarde is voor een verdere uitwisseling met de wereld en daardoor een vergroting van je eigen vermogen om anderen te begrijpen en gelijktijdig het vermogen om jezelf beter begrijpelijk uit te drukken voor anderen. Voldoende?
Goudkleur in de aura werd eens als noodzakelijk genoemd voor zogenaamd ingewijd zijn. Enkele zeer hoge krachten echter, de heer Maitreya, de Savata Kumara, kennen een overwegend groene aura zonder goudkleur. Hoe kan dat?
Dat is heel eenvoudig. Goud is de uitdrukking van de levenskracht of de vitaliteit die een meester heeft. Vandaar dat u heiligen en niet alleen in de christelijke geloof, maar ook elders vaak uitgebeeld ziet met een gouden uitstraling. Of soms zelfs wordt een uitstraling aangegeven door een helemaal te vergulden. Wanneer groen de kleur is, dan is dat een geloofskleur. Dat wil zeggen, het heeft te maken met mysteriën en geheimen die niet rationeel vatbaar zijn. Maar dan zullen we zien dat daar omheen een lichte uitstraling is en die zal dan over het algemeen goudkleurig zijn, ofschoon ik toegeef dat ze bij groen zeer langzaam uit het groen overgaat en misschien voor velen eerder lichtgroen dan goud zal lijken. Voldoende?
Is het wel nodig of zinvol zich in het wereldgebeuren te verdiepen, politiek, krant en dergelijke, om zich harmonisch te voelen? Lao Tse sprak eens, de wijze hoeft niet ver te gaan om de wereld te kennen. Waarschijnlijk hierbij doelend op het feit dat de buitenwereld een weerspiegeling van jezelf is, in feite jezelf is. Misschien is zelfonderzoek alleen voldoende, het zou bovendien zeer tijdbesparend zijn.
Ja, maar de meeste mensen onderzoeken liever alle fouten van de wereld dan een van hun eigen fouten toe te geven. Dat is dan wel niet van Lao Tse. Maar Kung Fu Tse zei eens, besef de plaats waarop je behoort en leef de waarheid die je rond je erkent. Dit is de wijsheid waaruit de verheffing of bewustzijn geboren wordt. En ik geloof dat hij volkomen gelijk had. Het is natuurlijk heel aardig om te zeggen, we moeten alleen naar binnen toe gaan. Maar neemt u me niet kwalijk, als het binnenin allemaal in orde is en het is buiten een rotzootje, dan zal het disharmonisch zijn, het zal elkaar bestrijden. Datgene wat in ons is, moet ook door ons tot uiting worden gebracht, maar zo dat we het ervaren als positief, zowel voor onszelf als voor anderen. Voldoende?
De overleden Nisargadatta uit Bombay lijkt perfecte harmonie bereikt te hebben, waarin alles beseft wordt als het oneindige zelf. Ik ben nog het lichaam, nog het denken voelen, de geest. Niets kan mij uit deze vrede verstoren, nog rampen, nog martelingen. Is het werkelijk waar, of was dat pretentie?
De man had een keer een ingegroeide nagel. Ongeacht zijn uitspraak was hij daar toch niet erg gelukkig mee. Met andere woorden, een deel hiervan is pretentie natuurlijk. Het is het verabsoluteren van iets wat je benadert. En dat is alleen maar menselijk. Ik geloof dat ik daarmee uw vraag voldoende beantwoord heb, of niet?
Geldt dit, zou het dan ook voor Ramana Maharishi, ongeveer 1900, en voor Shankara, ongeveer 800 na Christus? En met wie van deze drie is de zelfrealisatie het meest volledig?
Als ik ze ooit tegenkom, zal ik het ze vragen. Ik durf erover geen oordeel te vellen. Ik kan alleen dit zeggen. Een mens die op aarde leeft en nog contact heeft met de wereld anders dan zuiver geestelijk, zal altijd een mate van onvolkomenheid, onvolmaaktheid, zelfs van een mogelijkheid tot vrezen of begeren in zich dragen. Dat is eigen aan het contact dat je met mensen, met de wereld hebt. En ik geloof niet dat een van de groten daaraan werkelijk en volledig ontkomen is. Ik wil u maar herinneren aan Jezus, die toch zeer heldhaftig was, laten we eerlijk zijn, en die ontzettend wijs was, maar die toen het zover kwam dat hij aan het kruis moest, toch ook zei: Heer, als het even kan, laat deze beker aan me voorbij gaan. En dat bewijst toch wel dat iemand die geestelijk buitengewoon hoog staat, toch op een gegeven ogenblik deze conflictsituatie kan kennen en ze kan overwinnen. Door te beseffen, er zijn zaken die belangrijker zijn dan ik ben, omdat ik deel ben van het geheel. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Voldoende?
Kan men het einddoel, perfecte harmonie en bevrijding van het rad, ook bereiken zonder door de fase van helderziendheid, occulte gaven en dergelijke te zijn gegaan? Kan men deze fase overslaan?
Ach, de een die heeft er heel veel aandacht voor, de ander niet. Er zijn mensen die zijn verkouden en die merken niet alleen, niet eens. Alleen als een ander zegt, God, wat kuchtje. En zegt, oh God, ja, zeker iets in mijn keel. En anderen die hebben alleen maar één druppel aan de neus en die zijn al bezig aan griep en longontsteking en de rest te denken. Het is dus de aandacht die je eraan geeft. Maar de kwaliteit, de mogelijkheid van het paranormale zal altijd in een bepaald stadium voor de mens ontstaan. De enige vraag is, maakt hij er gebruik van? En dat hangt sterk af van zijn doel, van zijn omstandigheden, zijn relatie met de wereld. Mag ik een heel gek ding zeggen? We zitten hier eigenlijk bij elkaar. Er zitten een paar mensen bij die zelfs denken, nou ja, het is wel aardig, maar... En toch is meer dan drie kwart van de hier aanwezigen potentieel paranormaal begaafd. Dat wil dus alleen maar zeggen dat de meesten er niets mee doen of er geen aandacht voor hebben. Dat anderen daarin een bepaalde zelfbevestiging zoeken en dus alleen een bepaald aspect daarvan herkennen. En daarom zou ik zeggen, het is niet noodzakelijk dat je er gebruik van maakt. Maar dat je het hebt, op een gegeven ogenblik bij een bepaalde bereiking, dat is onvermijdelijk, zoals het onvermijdelijk is dat als je op aarde wil leven, dat je ook adem moet halen. Voldoende?
De laatste schriftelijke vraag. Kan men alles krijgen wat men wil, indien men harmonisch is met het zijn? Hoe kan men bijvoorbeeld een groot aantal goede, korte relaties verkrijgen, plus geld voor een paar wereldreizen als men geen baan heeft?
Ik vind een buitengewoon leuke vraag. Omdat ze namelijk zegt, wanneer ik dus harmonisch ben, kan ik dan alles krijgen. Als u werkelijk harmonisch bent, dan vraagt u om niets. Want werkelijk harmonisch wil zeggen dat het onbelangrijk is. En als u denkt, ja, een aantal goede, korte relaties is erg belangrijk, dan zeg ik, nou ja, ik wens u er veel plezier mee. Maar begrijp wel één ding, dat is een onvolkomenheid in uw wezen. Aanvaard hem, beleef hem en probeer een ander de pret en plezier en goedheid mee te bezorgen. Dan zult u heus verder gaan op uw weg naar harmonie. Maar wanneer u denkt dat uw harmonische bereiking mede afhankelijk is van voldoende geld om een wereldreis te maken, dan geloof ik toch dat u de belangrijkheid van stoffelijke verplaatsing in geestelijk opzicht ver overschat hebt. Voldoende? Nou, dan zullen we eens kijken, zijn er nog meer vragen?
Ja, ik had nog één vraag. Hoe komt het dat mensen vooral 's morgens zo disharmonisch zijn, dus na het ontwaken?
Nou, dat komt omdat er heel veel mensen zijn die ochtendziek zijn. En dat heeft onder meer te maken met de melkzuuromzetting in uw lichaam. Ja, dat is zonder gekheid. Maar u moet zich dit goed realiseren. Het ontwaken betekent je weer in een bepaald gareel spannen. En de ochtendziekte bij heel veel mensen is mede een verzet tegen de noodzaak om weer in een oude sleur te duiken. Ik denk dat wanneer u dus met vakantie bent, de ochtend ineens veel harmonischer zal zijn. En daar heeft u dus het antwoord op uw vraag. Wanneer u dat wilt verminderen, dan moet u komen tot een andere waardering van hetgeen u bent en doet en moet doen. En u moet daarin steeds meer positieve factoren vinden. En dan blijft de ochtendziekte vanzelf achterwege. Behalve in dat ene geval dat niet meer dan 9 maanden duurt. Nou, u ziet het. Ik probeer zo goed en zo juist mogelijk te antwoorden. Maar... zijn we er? Kennelijk wel. Nou, doet me genoegen. Beste vrienden, we zijn ook bezig geweest over de harmonische mens. En we hebben geconstateerd dat heel veel mensen denken, ja, ik wil wel een harmonische mens zijn, maar wat krijg ik er dan voor? Ja, neem me niet kwalijk, dat is zo. Ja. Een harmonische mens is juist een mens die niets meer wil verkrijgen, omdat hij beseft dat het voldoende is om te zijn. En dat is altijd een heel pijnlijk ding, hè. Er zijn een hele hoop mensen die willen heel hard geestelijk streven, maar dan moet ik medium worden, helderziende worden, dan moet ik mensen kunnen genezen en al die andere dingen. Ik gun het u van harte en u kunt er vaak heel veel goed mee doen. Maar dat is het einddoel niet. Het einddoel, moet je het einddoel omschrijven. Je wilt vliegen naar de sterren. De zonnen schieten als vonken voorbij. En dan benader je het oneindige duister. Dooft achter je al de fonkelende luister. Je bent gevangene van jezelf in het duister. Totdat je beseft, ik ben eindelijk vrij. Ik vlieg door het duister. En in mij zijn sterren, in mij zijn zonnen, breng werelden voort. Ik ben de kosmos, het al, één met het ene. En er is niets meer dat mijn wezen verstoort. Want alle leven en alle sterven, alle voortgaan, alle zijn, alle sfeer, het is deel van mijn wezen. Het is deel van mijn dromen. Ik droom dat ik ben. En droom ik niet meer. Ik ben zelf het duister. En in mij bloeit luister van sterren, planeten en wat er bestaat. En ergens misschien op een wereld een mens dan. Die de schoonheid van alles opnieuw ondergaat. Harmonie is de eenheid, de kracht die versmeltend het al maakt tot iets wat je in je beleeft, terwijl je het geen vorm en geen naam en geen wezen, geen taak en geen noodzaak meer geeft. Alleen nog maar zijn. Als deel van het zijnde, herscheppend wat was en scheppend wat morgen zal zijn. En toch in het heden, met jezelf diep tevreden, een deel van de eenheid alleen nog maar zijn. Het is dwaas om te dromen. Het is dwaas om te wensen. Het is dwaas om te vrezen, ik weet het ook wel. Maar vrees en begeren zijn het menselijk leren. En het menselijk leven is alleen maar een spel waar de heren van tijd voor een kort moment je mogelijk maken jezelf te zijn zonder dat je jezelf herkent. En zo ontkomend aan de pijn van eigen onvolkomenheid een nieuw besef je te verwerven in schijn van menselijke strijd. Je vliegt naar de sterren. Je geniet al hun luister. Terwijl achter hen reeds het duister je wacht. Wanneer de schijn van het duister is de werkelijke luister van het zijn voor het eerst tot bewustzijn gebracht. En zo is je streven, je zijn en je leven. Een poging om zelf harmonisch te zijn. Een eenheid die evenwichtig alomvattend gelijktijdig een deel van alles kan zijn. Nou ja, je kunt het zeggen zoals je wilt. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Een harmonische mens is een mens die zichzelf leeft, bewust van zichzelf, en zijn uitingen zo weet te richten, dat hij nergens disharmonie opwekt, of dat, zo ze bestaat, ze voor zeer velen een benadering van harmonie gaat betekenen. En daar hebben we nou vanavond over gepraat. Hartelijk dank voor uw vragen. Er waren een paar erg interessante bij. Een paar ondeugende ook. Dat kan ik erg waarderen hoor. Want waar zou je blijven met de deugd als er geen ondeugd was? Dus, mijn dank hiervoor. Wat mij betreft alleen de beste wensen voor een klein beetje meer harmonie. Het hoeft niet zo hard te gaan, maar een klein beetje. Hè, soms is de moeite waard. En zelfs als u dat niet hebt, dan zeg ik mensen, ik wens u een goede avond en een goede nacht. Slaap lekker en als het niet gaat, maak er toch wat gezelligs van. En wat mij betreft, we zien elkaar nog wel. Zij het op haar herde, zij het ergens anders. We lopen elkaar vast nog eens tegen het lijf. Tot ziens. Met al die vragen. Maar